verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 33 nu. En dan het derde vers. Hij schept in het heilig recht behagen. Zijn wijsheid is alom verspreid. En wat er volgt in Psalm 33 vers 3. Ook vanmiddag belijden we het geloof en we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we uit Psalm 37, vers 15, waarin we onder andere zingen: de oprechte doet een vloed van wijsheid stromen, daar hij de mond tot Heere lof ontsluit. Psalm 37, vers 15, na de geloofsbelijdenis. En in ieder spreekt in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. We openen vanmiddag de Bijbel, het woord van God in het Oude Testament. En we lezen uit het Bijbelboek Prediker, het 9e hoofdstuk. Dus de schriftlezing is Prediker 9. Daar luidt het woord van de Heere als volgt. Zekerlijk, dit alles heb ik in mijn hart gelegd, opdat ik dit alles klaarlijk mocht verstaan, dat de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken in de hand van God zijn. Ook liefde, ook haat, weet de mens niet uit al hetgeen voor zijn aangezicht is. Alle ding wedervaart hun, gelijk aan alle anderen. Enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze, de goede en de reine, als de onreine. Zo dien die offert, als dien die niet offert. Gelijk de goede, als ook de zondaar. Dien die zweert, gelijk dien die de eed vreest. Dit is een kwaad onder alles wat onder de zon geschiet, dat enerlei ding alle wedervaart, en dat ook het hart van de mensenkinderen vol boosheid is, en dat er in hun leven onzinnigheden zijn in hun hart. En daarna moeten zij naar de doden toe. Want voor degene die vergezelschapt is bij alle levenden, is er hoop. Want een levende hond is beter dan een dode leeuw. Want de levenden weten dat ze sterven zullen. Maar de doden weten niet met al. Zij hebben ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten. Ook is alreeds hun liefde, ook hun haat, ook hun nijdigheid vergaan. En ze hebben geen deel meer in deze eeuw in alles wat onder de zon geschiet. Ga dan heen, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn van goeder harte. Want God heeft alreeds een behagen aan uw werken. Laat uw klederen te aller tijd wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Geniet het leven met de vrouw die ge lief hebt, al de dagen van uw ijdele leven, die God u gegeven heeft onder de zon, al uw ijdele dagen. Want dit is uw deel in dit leven en van uw arbeid, die ge arbeidt onder de zon. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht. Want er is geen werk, nog verzinning, nog wetenschap, nog wijsheid in het graf waar gij heen gaat. Ik keerde mij en zag onder de zon dat de loop niet is der snelle. nog de strijd der helden, nog ook de spijs der wijzen, nog ook de rijkdom der verstandigen, nog ook de gunst der welwetenden, maar dat tijd en toeval aan alle deze wedervaart. Dat ook de mens zijn tijd niet weet, gelijk de vissen die gevangen worden met het boze net, en gelijk de vogels die gevangen worden met de strik, gelijk die, alzo worden de kinderen van de mensen verstrikt, ter bozer tijd, wanneer dezelve haastelijk over hen valt. Ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien en ze was groot bij mij. Er was een kleine stad en weinige lieden waren daarin. En een groot koning kwam tegen haar en hij omsingelde ze en hij bouwde grote vastigheden tegen haar. En men vond daar een arme wijze man in die de stad verloste door zijn wijsheid. Maar geen mens gedacht aan dezelfde arme man. Toen zeide ik, wijsheid is beter dan kracht. Hoewel de wijsheid van de arme veracht en zijn woorden niet waren gehoord geweest. De woorden van de wijze moeten in stilheid aangehoord worden. Meer dan het geroep van degene die over de zotte heerst. De wijsheid is beter dan de krijgswapenen. Maar een enig zondaar verderft veel goeds. Tot zover het woord van God voor deze middag. En gemeente, ik bedien u vanmiddag ook het woord van God uit dit gelezen gedeelte. De kerntekst wordt gevormd door de versen 14 en 15 van Prediker 9. Vers 14 en 15 van Prediker 9. En die lees ik u nog een keer voor. Er was een kleine stad en weinige lieden waren daarin. En een groot koning kwam tegen haar en hij omsingelde haar. En hij bouwde grote vastigheden tegen haar. En men vond daar een arme wijze man in die de stad verloste door zijn wijsheid. Maar geen mens gedacht aan dezelfde arme man. Tot zover de tekst voor vanmiddag. Maar bidden we de Heere eerst om een gezegende dienst en om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest. Heilige, genadige, drie enige God van hemel en van aarde, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot u willen we naderen in het gebed. U die het leven en de adem en alle dingen in uw hand houdt. We danken u dat we voor de tweede keer op deze zondag, op deze dag van rust, mogen samenkomen om te bidden, om te zingen, om onze noden en zorgen u bekend te maken, maar ook om uw woord te horen, hier in de kerk, maar ook thuis of op een andere plaats, als we met deze dienst verbonden zijn. En Heere, wat maakt u dan opnieuw een onderscheid tegenover zoveel die dit niet hebben? Terwijl wij daar geen enkel recht op kunnen laten gelden vanwege wie we zijn in onszelf. Heere, wilt u zelf de lof op uw grote naam in ons hart leggen, zoals we dat net ook zongen met onze mond. Men hoort heel het wereld rond gewagen van zijn goede tierenheid. O Heere, dan hebben we het zo nodig dat uw geest ons leidt. Dat die ons hart en onze ogen opent voor wie u bent. Maar ook voor wie wij daartegenover zijn. Maar dan wilt u uw geest toch ook zenden om zijn liefste werk te doen. Ogen te openen van verloren zondaren voor uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. Voor het eerst in ons leven, maar ook steeds weer opnieuw. Want Hij is het toch die genoemd wordt de opperste wijsheid, in wie alle schatten van wijsheid verborgen liggen. Maar zoals we geboren worden, dan zien we het niet. En dan zijn we zo vaak eigenwijs. En wereldwijs. Maar Heere, wilt u vanmiddag laag afdalen met uw Heilige Geest, zoals u hebt beloofd in uw woord, dat waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Heere, ontdek ons dan maar aan onze dwaasheid. En ook dat hebben we niet alleen de eerste keer in ons leven nodig, maar iedere keer opnieuw. Heere, u kent ons hart en ons leven. U weet ook hoezeer we zo snel in de greep zijn van het hier en van het nu. maar ook van de boze macht die ons als een engel des lichts wegvoert van u. Maar het is dwaasheid. Dwaasheid die leidt tot de dood en als u het niet verhoedt, tot in eeuwigheid. Maar als u komt met de heerlijkheid van Christus en de geest van hem die de opperste wijsheid is, dan wilt u toch ook vandaag nog waarmaken dat er een schat van wijsheid uit uw mond voortkomt, gelijk als uit een bron. Heren, zo bidden we u voor de hele gemeente, voor onze jongeren, voor onze ouderen, ook voor onze jongens en meisjes die er ook vanmiddag weer zijn. Heren, mag het zo eenvoudig zijn, ook vanmiddag, dat ook zij de preek zullen begrijpen over die arme wijze man en die kleine stad. Geef aan hen allemaal dat ze u als hun schepper zullen zoeken en vinden in de dagen van hun jeugd. Geef dat ook aan onze jongeren. Leer hen wat nu echt wijs is in dit leven. U te vrezen, te kennen, te dienen, lief te hebben. Dat bidden we u ook voor alle gezinnen in de gemeente. Maar ook voor hen die alleen door het leven gaan. Het zij vanwege een groot verdriet dat er gekomen is. Gedenkt u weduwe, weduwnaren en wezen die dat aan den lijve ondervinden. Maar wees ook met hen die vanwege een andere reden alleen zijn. Als er nog nooit een man of vrouw op onze weg is gekomen. Heren, als we er naar uitzien, geeft u dan de vervulling ervan. Maar u kent ook hen die in stilte worstelen met hun anders geaard zijn. Heren, sterk en ondersteun hen en geef dat de gemeente als een warme gemeenschap om hen heen zal staan. Wij bidden u voor onze overheid. Landelijk schenk uw zegen aan onze minister-president Schoof en zijn kabinet. Aan het parlement laat de wetgeving zijn tot uw eer en niet tegen uw woord. Tot welzijn van land en volk. Wees met de Europese overheid en het provinciebestuur. We bidden u voor de plaatselijke overheid, de gemeenteraad, de wethouders en de burgemeester. Geef dat de besluiten zullen zijn tot de eer van uw naam. Wees ook met uw kerk en koninkrijk over het rond van deze aarde. Daar waar zendelingen werkzaam zijn. Evangelisten hun werk doen op eenzame posten. Zegen en sterk Bijbelvertalers, maar ook werkers onder uw volk Israël. Maar wees ook met de kerk in Nederland. Geef een opwekking ten goede, ook in onze eigen kerken, na deze eerste zittingsweek van de generale synode. Heren, ontfermt u zich over onze kerken. Mogen we meebidden met Daniël. Ook als alle plannen nog geen of onvoldoende draagvlak hebben, dan zitten we op de puinhopen. Heren, maak dan het gebed van Daniël tot het onze. O Heren, hoor. O Heren, vergeef. O Heren, merk op en doe het. Vertraag het niet om uzelfs wil, o onze God. Wees zo hier met ons. Wij bidden u om een gezegende dienst. Helpt u daarin. Geef het licht en de leiding van uw Heilige Geest. Geef uw genade, liefde en bewogenheid in het hart om uw woord te verkondigen. En wilt u de Satan, uw grote tegenstander, wegsturen dat hij zijn afbrekende werk niet zal doen. Kom zo met uw Heilige Geest en mag deze dienst uitlopen op de eer en de glorie van uw heilige naam. Wij bidden het u alleen om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de prediking zingen we uit een wat onbekendere psalm, psalm 7, vers 1, 4 en 9. Maar die past helemaal bij de tekst, zo zult u begrijpen. Over die kleine stad die belegerd wordt door een grote koning. Psalm 7, vers 1. O Heere, mijn God, volzalig wezen, ik betrouw op u, wie zou ik vrezen? Vers 4. Zo zullen zich gehele scharen van volkeren om u heen vergaren. En ook vers 9. Ik zal het eeuwig wezen prijzen. En wat er volgt. Psalm 7, vers 1, 4 en 9 als inleiding op de prediking.
Thank you.
Laten we straks in antwoord op de prediking zingen, Psalm 107, vers 1 en vers 22. Dus het eerste en het laatste vers van Psalm 107 na het Amen, waarna uw gaven zullen worden ingezameld voor kerk, evangelisatie en ook een extra collecte voor de kerk, terwijl de busjes bij de uitgang bestemd zijn voor het adoptiefonds. Dus Psalm 107, vers 1 en 22 na het Amen en daarna de inzameling van uw gaven. Geliefde gemeente, wat is nu wijsheid? Zo zeg je dat wel eens tegen elkaar. Want hoe vaak komt het niet voor dat wij moeten kiezen uit twee opties die allebei ook zo zijn nadelen hebben? En dan zeg je tegen elkaar, wat is nu wijsheid? Dan bedoel je, wat is nou het meest verstandig om te doen, ook met het oog op de toekomst? En dat kan een vraag zijn die je in heel verschillende situaties stelt. Wat is nu wijsheid? Heel praktisch, als je de auto naar de garage hebt gebracht voor een keuring en je wordt gebeld een paar uur later. Het valt allemaal behoorlijk tegen. Is die het nog wel waard om dat te laten maken? En dan zeg je thuis misschien wel, ja, wat is nu wijsheid? Of je bent als stelletje op zoek naar een huis. En je bent in onderhandeling. En je hebt nog iets meer geboden en nog iets meer overboden. Ja, en op een gegeven moment zit je te kijken naar je mogelijkheden en je vraagt je af, moeten we nog verder gaan? Wat is nu wijsheid? Nou, die vraag die stellen we ons kerkelijk natuurlijk ook. Dat is plaatselijk zo als het gaat over de kerkraad. Elke kerkraadsvergadering moeten er beslissingen genomen worden over allerlei zaken. En je weet vaak van tevoren al dat niet iedereen blij zal zijn met een bepaald besluit. En dan zeg je het vaak tegen elkaar, ja, wat is nu wijsheid? Maar dat geldt natuurlijk ook landelijk. In de achterliggende week was de eerste zittingsweek van onze generale synode. We hebben best wel lang en vaak achter gesloten deuren vergaderd over de toekomst van ons kerkverband. En daar is het ook verschillende keren gevallen. Wat is nu wijsheid? Zo zijn er tal van situaties waarin wij verlegen zijn om wijsheid. Maar wat is wijsheid nu eigenlijk? Nou, wijsheid is meer dan kennis van zaken. Wijsheid gaat ook over inzicht in de dingen. En dan gaat het niet alleen over je verstand, maar ook over je ervaringen in het verleden. Dan gaat het over inzicht in onderlinge relaties. Dan gaat het over inzicht in de gevolgen van een bepaalde beslissing. Dat is wijsheid. Althans, zo gebruiken wij dat begrip. Maar in de Bijbel gaat het begrip wijsheid nog wel een paar stappen verder. Als in de Bijbel gesproken wordt over wijsheid, gaat het ook altijd over de plaats die de levende God in ons leven inneemt. Persoonlijk, geestelijk, dagelijks. Dat hoort bij wijsheid. Denk maar aan de manier waarop de Heer Jezus dat begrip gebruikt in de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. De boodschap van die gelijkenis is: op welke grond bouw je nu je levenshuis? Op zandgrond? Dat is dwaas. Of op rotsgrond die wijst naar Christus. Dat is wijs. Dat is pas echt wijsheid. Nu zou je kunnen zeggen, staat er in het boek Prediker ook een soort gelijkenis. We hebben die zojuist met elkaar gelezen. De gelijkenis van die kleine stad en die wijze man en die grote koning. Waarschijnlijk wel gebaseerd op een werkelijke gebeurtenis. Maar hij wordt gepresenteerd als een gelijkenis. Laten we naar deze oudtestamentische gelijkenis vanmiddag gaan luisteren. Onder het thema ware wijsheid. En dan letten we op drie gedachten. In de eerste plaats zoeken naar waarheid. En dan wil ik iets zeggen over dit boekje Prediker in het algemeen. Tweede gedachte, vechten in dwaasheid. En dan gaat het over die grote koning die op die kleine stad afkomt. En in de derde gedachte, leven door wijsheid. En dan gaat het over die arme wijze man die de stad verloste door zijn wijsheid. Dus, ware wijsheid. Zoeken naar waarheid, vechten in dwaasheid, leven door wijsheid. Dus allereerst zoeken naar waarheid. Prediker, zo noemt hij zichzelf. Maar zijn naam vind je verder niet in dit boek. Prediker of Kohelet in het Hebreeuws. Dat betekent zoiets als verzamelaar van wijsheden. Een wijsheidsleraar dus. Dan ben je dus op zoek naar wat echt waar is en wat echt waarde heeft. En dat verzamel je dan. En alles wat je verzameld hebt, dat geef je door. Vandaar Prediker. Wie het was? Nou, in Prediker 1 vers 1 staat eenvoudig dit. De woorden van de prediker, de zoon van David, de koning te Jeruzalem. En dat laatste, dat herhaalt hij nog eens in vers 12 van hoofdstuk 1. Maar zijn naam staat er niet bij. Er staat wel bij dat hij op zoek was. Dat staat in vers 13 van het eerste hoofdstuk. En ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken en na te speuren alles wat er geschiedt onder de hemel. Dus die prediker was een echte zoeker. Wat gebeurt er allemaal? Wat is nou waar en wat is echt van waarde? Zoeken naar waarheid. En dat wil hij doen met wijsheid. Hij is dus een zoektocht gestart naar ware wijsheid. En als je dan zo vanaf hoofdstuk 1 dat hele Bijbelboek doorneemt, dan wordt duidelijk welke vragen de prediker meeneemt op zijn zoektocht door het leven. De vragen die hij zich steeds stelt zijn deze. Wat maakt het leven nu echt goed? En wat maakt het leven nu echt de moeite waard? Op dat soort vragen zoekt hij een antwoord. En daarom vind je in dit Bijbelboek allerlei soorten levensvragen. Je loopt als het ware met de prediker op in zijn zoektocht naar het antwoord. Wat maakt het leven nu goed? Wat maakt het de moeite waard? En dan gaat hij verschillende antwoorden onderzoeken. Wat maakt het leven nu goed? Hij kijkt om zich heen. Hij luistert goed naar anderen. En ondertussen stelt hij als het ware vragen aan het leven. Waar vind ik nou echt houvast? Wat houdt nou echt stand in het leven als het erop aankomt? Gemeente, hoort u dat de prediker daarmee in feite op zoek is naar het antwoord op de vraag waarmee de Heidelbergse catechismus begint? Wat is nu je enige troost in leven en sterven? Wat is nu de enige houvast als al het andere wegvalt? Wat maakt het leven nu echt goed? Want die vraag moet wel gesteld worden. De prediker doet tijdens zijn zoektocht namelijk de ervaring op dat er wel zaken zijn die houvast lijken te geven, maar die uiteindelijk niet zo stevig staan. Hij onderzoekt bijvoorbeeld of de echte waarde van het leven ligt in het hebben van veel geld. Of grote rijkdom de waarde van het leven misschien vergroot. Nou, dat stelde hem teleur, dat antwoord. Hij was er al spoedig achter, geld maakt niet gelukkig en veel bezit en veel rijkdom ook al niet. Maar dan zoekt hij verder. Wat maakt het leven dan van grote waarde? Ligt de waarde van het leven misschien in heel hard werken en daardoor steeds meer invloed hebben, steeds meer macht hebben? Maar aan het einde van prediker 2 horen we hem zeggen: ik haatte ook al mijn arbeid die ik bearbeid had onder de zon. Daar zat het ook al niet in. Ligt de waarde van het leven, het echte geluk, dan misschien in vakantie, vrolijkheid, feesten? Zoals je mensen wel eens hoort spreken over het weekend. Alsof hun werk de hele week een nare onderbreking is van het weekend, wat het echte doel is. Zit het daarin? In alcohol, in wijn, in feesten? Het stelde hem teleur. Het bevredigde hem uiteindelijk niet. En zo onderneemt prediker zijn zoektocht naar het ware leven, naar het ware geluk. En wat een teleurstellingen doet hij tijdens die zoektocht op. Want het zit hem ook al niet in een lang leven. Want het leven kent veel moeite en zorgen. Er zijn diepe dalen. Ja, er zijn wel dagen van geluk. Er zijn scheppingsgaven waar we van mogen genieten. Maar alles bij elkaar opgeteld, dan moet je toch zeggen van al die dingen: ijdelheid der ijdelheden. Het is al ijdelheid. Dat zijn die bekende woorden uit prediker 1 waar hij mee begint. Als een soort conclusie vooraf. Ijdelheid der ijdelheden. Ijdelheid, dat betekent hier vluchtigheid. Lucht. Zo'n wit wolkje ademdamp. Als je op een koude winterdag buiten loopt. Het is zo weg. Dat is ijdelheid der ijdelheden. Of, jongens en meisjes, een zeepbel. Hele mooie, fijne dingen in ons leven zijn vaak net als een zeepbel. Misschien doe jij dat wel eens, bellen blazen. En je blaast, prachtig, al die mooie kleurige bellen. En ze stijgen een beetje op. En de wind neemt ze mee. Hoe lang? 5 seconden? Blijft een zeepbel bestaan terwijl jij tot 5 telt? Zo'n hele grote bijvoorbeeld. En je ziet hem gaan. Prachtig ziet hij eruit. 1, 2, pat. Dat is ijdelheid. Zo'n zeepbel. En de prediker zegt, zo is het nu met heel veel dingen in het leven. Die lijken mooi, even, en dan sterf je. En dan kun je er niks van meenemen. Dat leren we van prediker. Dat moet ik leren, dat moet jij leren. Dat het echte geluk van het leven niet zit in een lang leven of een rijk leven of een feestleven. Maar waarin dan? Uiteindelijk zegt de prediker, het echte goede leven, het ware geluk, de echte waarde van het leven, die ligt in God. Wil je echt een gelukkig leven hebben? Dan kan dat alleen maar zijn als het een leven is met de Here. En dat zegt de prediker aan het einde van dit boekje, vooral tegen kinderen en tegen jonge mensen. Probeer dat maar te onthouden. Gedenk aan je schepper in de dagen van je jongelingschap. Dat betekent in de dagen dat je nog jong bent. Want er komt een tijd. Dan ben je oud, of dan ben je druk, of dan zeg je, ik heb er nou geen zin in, ik heb er nou geen tijd voor. En als je dat maar lang genoeg volhoudt, dan komt er een dag, dan heb jij er inderdaad geen tijd meer voor, want dan is het te laat. Te laat om de Here te zoeken. Gemeente, als we dat laatste antwoord van de prediker overdenken, dat hij zich afvroeg of het ware geluk van het leven misschien in een lang leven zit, oud worden, dan blijkt in ieder geval dat de prediker aan het einde van zijn leven gekomen is. Ik zei al, zijn naam staat er niet, maar het is al een oude traditie dat dit boek aan koning Salomo wordt toegeschreven. Hij was immers een zoon van David en koning te Jeruzalem. Bovendien heeft Salomo alle rijkdom gehad die in dit boekje beschreven staat. Maar nogmaals, zeker weten doen we het niet. Hij is oud geworden. Het grootste deel van zijn leven ligt achter hem. En als het dan Salomo zou zijn, en we denken aan het einde van zijn leven, zou het dan niet zo kunnen zijn dat we het boek Prediker mogen zien als een soort belijdenis. Belijdenis van zijn grote dwaalwegen. Denk bijvoorbeeld aan die vele vrouwen die hij genomen heeft. En de dienst aan hun afgoden waar hij ook aan meegedaan heeft. Salomo heeft gezien, daarin ligt het ware geluk niet. Ook niet in allerlei aardse wijsheid. Nee, wat is nu ware wijsheid? Ja, dat had Salomo wel ontdekt. Hij heeft dat geschreven in dat andere boek waarvan we zeker weten dat het van hem is. Het Spreukenboek, Spreuken 9 vers 10. Daar zegt hij iets over de wijsheid. Dit, de vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Het kennen van de Heren, het liefhebben van hem, het vrezen van hem. Niet een slaafse vrees, maar kinderlijke vrees. Niet uit angst voor straf, nee, zoals een kind opkijkt tegen zijn vader. En hij heeft hem lief. De vreze des Heren. Dat is het beginsel der wijsheid. Dat is niet zomaar het begin. Het beginsel. Dat betekent, dat is nou de grond. Dat is het fundament van de wijsheid. En in die wijsheid, het kennen en dienen en liefhebben van de Heere, in die wijsheid ligt de werkelijke zaligheid, de werkelijke waarde van het leven. Dus als je nu echt wil weten wat waar is en wat waarde heeft, dan is het de wijsheid die voortkomt uit het liefhebben en dienen van de Heere. Dat is, en dan zeg ik het een beetje oud-testamentisch, leven rond het offer. Leven rond het altaar. En dan denkt u natuurlijk aan het kruis van Christus. Dat is Gods vrezen. Daar openbaart de Heere wie hij is. En daarom eindigt de prediker zijn boekje daar ook mee in hoofdstuk 12. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God. Houd zijn geboden. Want dat betaamt alle mensen, want de prediker weet, daarin ligt ware wijsheid. Daarin ligt de zaligheid. In heel zijn zoektocht is de prediker daarvan overtuigd geraakt. De raadsels van het leven worden beslist niet opgelost door wijsheid van deze aarde. Die worden niet opgelost door geld en rijkdom en bezit en genot. Dat niet. Dat is uiteindelijk allemaal maar ijdelheid. Lucht, zeebellen. Dat brengt je vooral teleurstelling op de lange termijn. Bovendien, hoeveel knopen blijven er niet in het leven bestaan? Hoeveel dingen zijn er schijnbaar niet zinloos? Op hoeveel vragen kun je niet je tanden stuk bijten? Ijdelheid. Denk ook eens aan alle onrecht in de wereld. Naar alles wat zo krom is in het leven. En ja, uiteindelijk volgt de dood. Wat heb je dan nog aan rijkdom, eer en genot en feesten en macht en kracht? Helemaal niks. En toch, gemeente, is het bijzonder dat wij denken dat dat wel zo is. Zeker als je jong bent. En dit boekje is met name geschreven voor jongeren. Als ik nou eerst maar eens een behoorlijk salaris heb. Als we nou eens een groot huis zouden hebben. Als ik die baan kan krijgen, nou. Als ik nou eerst maar eens een wereldreis kan gaan maken. Als ik eens een tijdje voor mezelf zou kunnen leven en alleen maar zou kunnen doen wat ik leuk en fijn en mooi vind. En dat ik alles mag bepalen. Als ik eens zoveel macht zou hebben als Trump. Als je toch eens zo sterk zou zijn als Goliath. Hoor je het? Als. En dan komt de Heere door middel van de prediker voor je staan en dan zegt hij, dat is allemaal dwaasheid. Dat is allemaal ijdelheid. En zolang je je leven zo vult, dan is je hele leven een dwaze onderneming. Want eenmaal komt de dood. We gaan naar het tweede. Vechten in dwaasheid. Want de prediker deed een belangrijke ontdekking. Het ware leven ligt in hemelse wijsheid. Wijsheid die bij God vandaan komt. Dat is dus niet wat de wereld om ons heen als wijs ziet. Nee, het is wijsheid die door de grote wereld niet eens wordt opgemerkt. Maar het is wel wijsheid die verlossing teweeg brengt. En nadat hij dat gezien heeft, zegt hij in vers 16 van prediker 9... Wijsheid is beter dan kracht. Nou, misschien zeg je wel, dat vraag ik mij af. Dat weet ik zo net nog niet. Wijsheid beter dan kracht? Kijk eens in de wereld om ons heen. Kijk eens in Gaza. Kijk eens in Israël. In Oekraïne. Wijsheid beter dan kracht? Wat heb je in die situaties aan wijsheid die van God komt? Red je het in deze wereld als je een kind van God bent? Als je leeft in de vrezen des Heren? Is wijsheid beter dan kracht? Ja. En om dat te bewijzen gaat de prediker vertellen wat hij gezien en gehoord heeft op zijn zoektocht. Vers 13. Ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien en ze was groot bij mij. En dan volgt dat verhaal uit de tekst. Dat is trouwens een wonderlijke uitdrukking. Ook heb ik onder de zon gezien. Bij het meelezen uit prediker 9 hebt u wel gehoord dat die uitdrukking verschillende keren voorkomt. Onder de zon. Onder de zon. En die uitdrukking komt heel vaak voor in dit boekje. Ja, wat is dat eigenlijk? Onder de zon? Ja, dat is de aarde. Dat is de plaats waar al die dingen gebeuren die de prediker heeft gezien en gehoord op zijn zoektocht. Onder de zon, dat is de plaats waar al die ijdelheid is. Maar als ik dat nu zo uitspreek, gemeente, dan is dat juist een hele pijnlijke en verdrietige en ernstige constatering. Want zo was het niet onder de zon. De zon die onze schepper op de vierde dag gemaakt heeft. Hoe was het onder de zon? Onder de zon was het goed. Onder de zon was een wereld van vreugde en vrede. Onder de zon was het wandelen met God. Onder de zon, dat zou een synoniem moeten zijn met, daar is het paradijs. En als dat zo gebleven was, dat onder de zon enkel het paradijs was, dan was het helemaal geen vraag geweest wat nu het goede leven is. Dan was het helemaal geen vraag geweest waarin nu het ware geluk gelegen is. Want toen was er onder de zon helemaal geen onrecht. Toen was er onder de zon geen geweld, geen dwaasheid, geen ijdelheid. En juist dat kwam er wel. Dwaasheid. En waar begint dat? Genesis 3. Wanneer de mens zijn schepper gaat loslaten. Diezelfde schepper waarvan Prediker aan het einde tegen jullie jongeren zegt: gedenk aan je schepper. Toen de mens niet meer aan deze schepper gedacht, toen ging het mis. En dat maakt de tegenstelling tussen de toestand in het paradijs en de toestand zoals die nu is onder de zon, zo ontstellend, pijnlijk en schrijnend. Dat verschil onder de zon tussen toen en nu is God onterend. Want als Prediker nu schrijft onder de zon, ja, dan bedoelt hij alles op deze aarde. Dat hele gebied onder de zon is een plaats van ijdelheid, verwarring, onrecht, vergankelijkheid. Ziet de Prediker allemaal. Dus jongeren, als jij de schepper loslaat, als hij geen rol speelt in je leven, dan ga je denken dat het werkelijke goede leven zit in kracht, in macht, in geld, in spierballen. Dan denk je niet dat wijsheid ligt in het volgen van de Heer Jezus Christus. En als je zo zonder God je leven inricht, dan is je leven samen te vatten met vechten in dwaasheid. Net zoals de Prediker heeft gezien bij die grote koning in Prediker 9 vers 14. Want daarover vertelt hij, over een grote koning. En groot, dat betekent hier, die koning die heeft genoeg. Kijk maar in vers 14, hij is groot, dat betekent belangrijk, machtig, maar hij wil meer. Meer, meer. Hij wil ook nog die kleine stad daar in bezit hebben. Een Prediker duidt die stad verder niet aan. Ik zei u al, we weten niet of hier achter deze korte gelijkenis ook nog een waar gebeurd verhaal schuil gaat. Het lijkt echt gebeurd te zijn. Maar hoe dan ook, het gaat om de gelijkenis. Het gaat om het vergelijkingspunt. Daar komt die machtige grote koning. Hij neemt een heel leger mee. En die kleine stad die wordt omsingeld. Ja, wat kunnen ze nu doen? Ze zijn maar met weinig mensen, want dat staat er. Er was een kleine stad en weinige lieden, weinig burgers waren daarin. De tegenstelling is in één keer duidelijk voor iedereen die dit leest. Een kleine stad tegenover een grote koning. Weinig burgers tegenover grote vastigheden. Ja, want die bouwt die grote koning. Die koning pakt het grondig aan. Hij slaat een beleg rond die kleine stad. Ze worden helemaal omsingeld om te voorkomen dat er ook maar iemand ontsnapt. En daarom laat de koning die grote vastigheden tegen de stad aanbouwen. Dan gaat het om vestingwerken, belegeringsgrachten. Misschien wordt er met dit woord ook wel bedoeld van die grote houten torens op wielen die ze ook in die tijd al hadden, die ze zo tegen de stadsmuur aan konden rijden om zo gemakkelijk de stad in te kunnen schieten. In die enkele zinnen van wat Prediker heeft gezien, wat hij zo vertelt, wordt in ieder geval één ding heel duidelijk. Die kleine stad met die weinige burgers, die is beslist niet opgewassen tegen deze grote koning met zijn grote leger en zijn grote vestingwerken. Er is eigenlijk maar één uitkomst denkbaar. Het kan niet anders of die kleine stad is verloren. Die kleine stad die wordt spoedig ingenomen. Nog even en die weinige lieden die zijn ten dode opgeschreven. Ja, wat is nu wijsheid? Wat is nu wijs om te doen? In verzet komen? Tegenkracht laten zien? Ja, is dat echt wijs? Maar het is maar een kleine stad. Met weinig burgers. Wat kunnen ze laten zien tegenover zoveel kracht en machtsvertoon? Ze kunnen niets. Toch denken wij wel vaak zo. Je moet het hebben van eigen kracht. Maar is dat nou wijs? Die koning die denkt wel zo. Die vertrouwt helemaal op eigen kracht en eigen inzicht. Die vertrouwt helemaal op zichzelf. Die komt vechten, die komt belegeren. Maar zonder God. In dwaasheid. Hij vertrouwt op zichzelf en daardoor verliest hij uiteindelijk toch. Gemeente, hoe is het met u, met jou? Hoe sta je in het leven? Sta je ook nog in dit leven als die grote koning? Die man die helemaal op zijn eigen kracht vertrouwt, zijn eigen inzicht. Een man die niet leeft in de vreze des Heren, wat toch het beginsel van de wijsheid is? Ja, dan leef je zonder God. Kijk maar, die krachtige koning met zijn hele machtsvertoon en zijn bolwerken, die moet het verliezen. Hij bleek te vechten in dwaasheid. Hoe, dat staat er niet. Maar de verlossing zit niet aan de kant van de koning. Vechten in dwaasheid, zo ben je als je verder leeft zonder de Heere. Zonder te buigen voor koning Christus, dan ben je niet anders dan een dwaas. Als je nog bent zoals je geboren bent, hoe netjes je er ook uitziet, dan ben je in gevecht met God. Ik regel het zelf wel. Je overziet de dingen van het leven en je zegt, wat een onrecht, wat oneerlijk. Als God zou bestaan, nou dan zou... Als ik dat zo allemaal overziet, dan kun je maar gewoon het beste op jezelf vertrouwen. Trouwens, ik ben gezond. Ik heb een goede carrière. En dan moet jij eens zien wat ik uit het leven kan halen. Zonder God gaat het uiteindelijk prima. Nou, dat kan. Het kan best zijn dat je leven al jaren in voorspoed gaat. En dat God geen rol speelt in je leven. Dat kan. Maar voor hoe lang gaat dat zo? Zie je je levenszeebel gaan? 1 jaar? 2 jaar? 70 jaar? 80 jaar, pats. En dan komt de dood. En dan zonder God werkelijk te kennen, zonder werkelijk op Hem te vertrouwen, de Heer Jezus Christus, die de opperste wijsheid is. Gemeente, dan is je hele leven, hoe lang het ook duurt, hoe goede carrière je ook hebt, 1 grote ijdelheid geweest. En dan zul je in alle eeuwigheid in ijdelheid moeten blijven. Werkelijk zonder God. Zonder je schepper. Maar daar heb je dan ook voor gekozen. Want wie God verlaat, heeft uiteindelijk smart op smart te vrezen. Vecht toch niet langer in dwaasheid tegen Hem. Leg de wapens van verzet toch eens neer. Jongeren, gedenk aan je schepper in de dagen van je jongelingschap. Maar doe dat ook als je hier zit of meeluistert en je bent de 80 al gepasseerd. Dan komt de dood helemaal dichtbij. Hoe hard je ook tegen jezelf zegt, ik ben nog sterk hoor, dominee, ik ben vitaal, krachtig. Of, ja, maar er zijn steeds meer mensen die 90 worden. Heb je dat niet gelezen, dat er steeds meer 100-jarigen zijn? Ja, beste broeder, zuster. Maar dan nog. Nog een paar maanden. Misschien nog een paar jaar. Maar dan blaas je de laatste adem uit. Telt u allemaal eens 5 jaar bij uw leeftijd op. Of nee, 10 jaar. Tel er eens 20 jaar bij op. Wie van ons is er dan niet meer? Wij schenen sterk, maar ach, wij vliegen heen. En daarom is vertrouwen op eigen kracht zo'n dwaze beslissing. Want ware wijsheid ligt in de godsvrezen, in het leven met de schepper, in het vluchten tot Christus. Hij die werkelijk de opperste wijsheid is. Dat brengt ons bij het derde. Leven door wijsheid. Want de prediker heeft wijsheid gezien, zo zegt hij in vers 13. Hij zag wijsheid in een arme man in die kleine stad die omsingeld was door het leger van die grote koning. Het was onmogelijk dat die stad verlost zou worden door aardse wijsheid, door slimme strategieën, door machtige wapens. Het was onbegonnen werk. Wij zouden zeggen, ze kunnen zich beter overgeven, want ze zitten als ratten in de val. Maar in die kleine stad was een arme man die werkelijk wijs was. Nee, veel rijkdom had hij niet. Veel geld ook niet. Hij had niet veel bezittingen. Er staat, hij was arm. En arm betekende in die tijd ook echt arm. Dan ben je voor het dagelijks leven helemaal afhankelijk van anderen. En arme mensen waren bovendien onaanzienlijk, niet in tel. Maar deze arme man heeft een schat die in de moeilijke, onmogelijke situatie van die kleine stad meer waard was dan goud of zilver. Deze man bezit ware wijsheid. Om wat voor wijsheid gaat het dan? Nou, dus niet over die aardse slimmigheden. Want daarover heeft de prediker in hoofdstuk 1 al gezegd, in wijsheid is veel verdriet. Nee, deze arme man bezit dus wijsheid die van boven is. Wijsheid waarvan de vreze des Heren de grond, het fundament is. Dat is wijsheid die je alleen ziet en alleen bezit als de ogen van je hart geopend zijn. Voor de grootheid, voor de majesteit, voor de heiligheid van God. Dat is wijsheid die rekent met God. Dat is wijsheid, zo zei ik net, rond het altaar, rond het bloed der verzoening. Dat is wijsheid die uitgaat ver boven menselijke en aardse wijsheid. Die arme man die had geen bezittingen of geld waardoor hij bijzondere wapens kon kopen of laten maken. Het stadsbestuur en die weinige inwoners die hebben niet zoveel aan hem, denken ze. Maar ze rekenen niet met zijn wijsheid die geworteld is in de vrezen des Heren. Deze man bezit ware wijsheid en dat is in het boek Prediker altijd verbonden met de kennis en de vertrouwelijke omgang met wie God is. De vreze des Heren maakt werkelijk wijs. Weet u hoe deze man zijn wijsheid beoefende? Dat staat hier niet, maar dat is in het hele boek Prediker en in de hele Bijbel wel verbonden aan wijsheid. Hij beoefende die wijsheid met gevouwen handen en gebogen knieën. Want de vreze des Heren brengt de mens op de knieën. Je zou zeggen, ja, maar als je nou toch op je knieën ligt, dan kun je toch niet terugvechten. Nee, gemeente, maar dat is het hem juist. Deze man wist, zonder God zijn we nergens. Dan zijn we verloren. En die arme, wijze man, die heeft in stilte geworsteld voor Gods aangezicht, voor zijn stad. En door die godsvrezen heeft hij de stad verlost. Wat er is gebeurd, dat wordt niet genoemd. Ik dacht bij de voorbereiding aan die geschiedenis, waarin dat machtige leger opeens wegvlucht, omdat ze denken dat er een ander, veel machtiger leger aankomt door dat wat ze horen. Het staat er niet. Maar de Heere heeft de godsvrezen van deze arme man gezien en heeft de stad verlost. En toen zag ik het, zegt de prediker. Toen zag ik dat ware wijsheid beter is dan kracht. Wat is nu echt wijs? Dat is als je op je knieën erkent, Heere, bij mij is het niet. Bij mij leeft alleen maar dwaasheid. In mijn hart staat u van nature buiten de deur. En ik denk het allemaal zelf wel te redden. Maar Heere, nu komt die grote koning der verschrikking op me af. Uw grote tegenstander, de duivel, met zijn verleidingen. En bij mij is geen kracht tegen zo'n grote menigte. Niet tegen de zonde, niet tegen de wereld met alle verleidingen en verslavingen. Niet tegen de duivel met zijn macht. Niet tegen die zwarte bron hier van binnen. Maar u, Heer Jezus, u bent toch de opperste wijsheid. Verlos mij door uw kracht. Waar had die man dat geleerd? Waar leer je die ware wijsheid? Nogmaals, op je knieën. Voor Gods aangezicht. Met een open Bijbel. Het heeft de prediker genoemd in hoofdstuk 4, vers 17. Daar lees je dat hij Gods huis is binnengegaan. Net zoals Asaf Gods heiligdommen inging. En daar, in het Oude Testament, waar je dan het bloed gesprenkeld ziet worden. Voor Gods aangezicht. Als betaling voor al je schuld tegenover de heilige God. Daar leer je dat dat bloed van verzoening en verlossing veel krachtiger is dan al je doodsvijanden. Daar bij het altaar leer je anders kijken naar het leven. Daar gelden andere maatstaven daar rond het altaar. Als je het antwoord zoekt op de vraag, wat is nu wijsheid? Wat maakt het leven nu goed? Wat is het ware geluk? Nou, in Gods heiligdom is het zichtbaar. Het licht in het bloed der verzoening door het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En zo is Christus gekomen vanuit de hemel, afgedaald naar deze aarde als de opperste wijsheid. En als we dan die kleine stad nog eens in gedachten nemen. En we denken na over die arme wijze man. Zien we dan in die arme wijze man niet ook een beeld oplichten? Inderdaad, van Christus. Hij bezat oneindig grote rijkdom bij zijn vader. In de eeuwige heerlijkheid. Hij die rijk was, wilde arm worden. Hij wilde de wil van zijn vader doen. Dat is de ware en de hoogste godsvrezen. De wil van de vader doen. Dat is pas echt ware wijsheid. Maar hoe ging het met Christus die arm wilde worden? Die arme wijze man met een hoofdletter? Gods geliefde zoon die was niet in tel. Hoewel Christus wijsheid al werd erkend toen hij 12 jaar oud was. Jongens en meisjes, waar was de Heer Jezus toen hij 12 jaar oud was?
Inderdaad, in de tempel, tussen allemaal schriftgeleerden. En als Jozef en Maria hem dan met angst zoeken en hem eindelijk gevonden hebben en hem streng aanspreken, waar was je nu toch? Dan zegt hij, wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Dat is ware wijsheid. En Lucas schrijft dan over de jonge Heer Jezus. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte. En in genade bij God en bij de mensen. En vanuit die wijsheid predikte hij ook. Hij verkondigde verlossing door het geloof in hem. Dat lijkt dwaas in de grote wereld om ons heen. Maar hij wees erop. Dat is de weg. Kom tot mij. Maar met Christus gebeurde hetzelfde als met die arme wijze man in Prediker 9. Ja, hij verloste, maar zo staat er dan, geen mens gedacht aan dezelfde arme man. Zo was het ook met Christus. Hij werd Nazareth uitgeworpen. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten. Ja, wij hebben hem niet geacht. Zo denk je over verlossing door deze arme wijze man Christus. Als je hem niet kent, dan zeg je, moet dat nou zo? Is dat nou wijs? Door een kruis, bloedstorting, geloof? Dat is toch dwaasheid? Weet u wie daar ook al mee te maken had? Paulus, in de gemeente van Korinthe. En dan schrijft hij het. Wij prediken Christus de gekruisigde voor de Joden een ergernis. Ze struikelen erover. Voor de Grieken, dat zijn alle niet-Joden, een dwaasheid. Zo zie je Christus. Zo zie je de weg van verlossing door het bloed van het lam. Als je ogen nog gesloten zijn voor wat ware wijsheid is. Dan leef je als die grote koning. In waanwijsheid, vechtend in dwaasheid. Maar Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe verder. Maar hun die geroepen zijn, bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. En dan lezen we aan het eind van 1 Korinthe 1 over die armen die in de wereld niet in tel zijn, maar die niet zonder een zaligmaker kunnen. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die voor ons geworden is. Wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. En hij staat ook vanavond in de prediking voor u en voor jou in het gewaad van zijn woord. En hij smeekt u en jou om tot hem te komen, want in hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Ben je om verlossing verlegen? Ben je weer er opnieuw om verlegen? Voel je je als zo'n belegerde stad waarin het onmogelijk wordt dat er verlossing komt? Ga maar niet zelf proberen om die vijanden te verslaan. Maar buig je knieën voor Christus. Om van hem verlossing te ontvangen. En laat al je eigen gedachten over verlossing eens los. Want bij hem is de ware wijsheid te vinden. Wijsheid die leidt tot de eeuwige zaligheid. Dat is echt leven. Dat is leven door zijn wijsheid. Wie wijs is, merkt die dingen. En geef verstandig acht op zere handelingen, zo vol van gunst als macht. Amen. zullen we de Heere danken en bidden. Genadige en goede tiere Heere in de hemel, uw naam danken we voor uw woord. Ja, een woord waardoor we allemaal aan onze dwaasheid worden ontdekt in onszelf. Maar daarom toch ook een woord met een uitnodiging om te komen tot Christus als de opperste wijsheid. Om te smeken om de leiding door uw geest en zo te ontvangen een geopend hart. Om te mogen leven in de vreze des Heren, want dat is toch het beginsel der wijsheid. Open onze ogen, opdat we het mogen zien zoals we het zongen. Wie wijs is, merken die dingen en geven verstandig acht op z'Heren handelingen. Mogen we daaruit leven voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw uit uw handelingen. Uw heilsweldaden in het offer van Jezus Christus. Wees met ons, geef ons een gezegende zondag in het verdere van deze dag. Bewaar ons onderweg, wees met ons als we thuis zijn. Wees in het bijzonder bij hen die daar alleen zijn en dat moeilijk vinden. Schenk hen uw nabijheid. Zegen alle werk dat ook deze week gedaan mag worden in en vanuit de gemeente. Sterk onze vriend en broeder dominee De Butter die u hier gesteld hebt. Zegen de catechisaties, de verenigingen. En mag alles leiden tot de uitbreiding van uw koninkrijk, tot de doorwerking van uw eer in ons leven. Vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was, naar uw heilige wil. En hoor ons uit enkel genade om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen, Psalm 111, het zesde vers. Maar 's Heere vrees zal altoos wezen, het begin der wijsheid. Psalm 111, vers 6, tot besluit. Ga heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.